Zou ik aan de raad eerst willen vragen, als je de agenda bekijkt, dan gaan de eerste 7 punten over vervangingen van vertegenwoordigers in diverse comité's en raden. Respectievelijk gaat het hier over de Kunstacademie de Noorderkempen, de Sportregio Noorderkempen, het OVSG, het Regionaal Landschap Kleine en Grote Neten VZW, de plaatselijke groep Markante Kempen Plus, de scholengemeenschap De Schakel en dan het IOK voor wat de dienst preventie en bescherming op het werk betreft. De vraag is of dat jullie bij wijze van stemming ermee kunnen akkoord gaan, dat het weliswaar een geheime stemming is, maar dat we om praktische redenen de verschillende keuzes die gemaakt worden, dat die op 1 stembrief staan, zodanig dat we geen 7 keren stembriefjes moeten ophalen en ronddelen. Maar het betreft nog altijd wel een geheime stemming en het betreft ook wel degelijk een stemming punt per punt. Dus het is geen collectieve stemming. De stemmingen of de stemmen achteraf zullen ook agendapunt per agendapunt geteld worden. Dus om praktische redenen kunnen jullie ermee akkoord gaan dat we op deze manier de geheime stemming organiseren. Mag ik dan de 2 jongste raadsleden, te weten nog altijd Tiede van Dun en Zoe Wouters, vragen mij te assisteren bij deze stemming? Ja, vooraleer over te gaan naar de stemming. Jeroen heeft nog een vraag.
Je moet dat rondgaan, zo. Dus maar een klein. Ik zie bij het scholengemeenschap De Schakel, vervangingvertegenwoordiger voor het beheerscomité, dat dat een verlenging was van 2014 tot 2020. Is dat ondertussen al verlengd geweest?
Ja.
Oké. En we zien ook dat daar het effectief lid een lid van het college moet zijn en de plaatsvervanger moet hetzelfde mandaat hebben. Moet je plaatsvervanger dan ook een lid van het scheepcollege zijn?
Eerst initialiseren, even ingedrukt houden.
Alleen? Ah ja. Voilà. Nee, ik heb al heel veel op die knopjes gedrukt, maar... nee, dus het gaat niet over hetzelfde ambt hebben, maar het is eigenlijk, je verleent iemand een mandaat om die persoon te vervangen. Het is in die betekenis van het woord dat het...
Goed, de raadsleden weten het ondertussen, wordt gestemd per potlood en nadien om de geheimhouding van de stemming te bewaken, wordt gevraagd om het stembriefje dubbel te vouwen. Met de ingevulde zijde langs binnen.
Ik heb nog een klein vraagje, misschien gericht aan Peter zelf, om in de toekomst eens een korte toelichting te kunnen krijgen over de stand van zaken binnen de Kunstacademie. Ik ben daar al een tijdje vragende partij voor, aan uw voorganger ook. Maar ik heb daar destijds hebben we een verslag gekregen van de doorlichtingsverslag. Dat is opgevolgd, we kunnen dat allemaal raadplegen, maar misschien, ik zou wel eens willen horen, misschien kunnen we dat ook 1-op-1 doen, zo, van hoe dat zit momenteel, de stand van zaken. Dank u.
Goed. Voilà. Normaal zou ik zeggen, de stembriefjes worden opgehaald, nu zijn het de stembrieven. De stembrief.
Ik zal vertellen dat jij leest.
Ja. Goed. Ja, er werden 20 stembrieven opgehaald. Ja, dus we kijken eerst naar agenda punt 1. Ja.
Ik vind het
Ja, dus voor wat het eerste agendapunt betreft, Kunstacademie de Noorderkempen, de vervanging van de vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur. Voilà. Is met unanimiteit van stemmen de heer Peter Janssens verkozen als vertegenwoordiger. Dan wat agenda punt 2 betreft, de sportregio Noorderkempen. Hetzelfde. Is ook met unanimiteit van stemmen de heer Peter Janssens verkozen voor het OVSG, de vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Ook met unanimiteit van stemmen Peter Janssens verkozen het regionaal landschap Kleine en Grote Neten VZW. Voor het regionaal landschap Klein en Grote Neten VZW is het ook met unanimiteit van stemmen Peter Janssens die verkozen is. Dan de plaatselijke groep Markante Kempen Plus is het ook met unanimiteit van stemmen Peter Janssens die verkozen is. De scholengemeenschap De Schakel is ook met unanimiteit Peter Janssens verkozen. En de laatste verkiezing, bladzijde wordt nog omgedraaid en de ingevulde stemmen nagekeken. Goed, en dan wat de laatste stemming voor wat de gemeenteraad betreft althans, is ook voor het IOK, voor de gemeenschappelijke dienst PBW, als vervanger in de vertegenwoordiging voor het beheerscomité, de heer Peter Janssens met unanimiteit van stemmen verkozen. Ik wens de beide stemopnemers te bedanken voor de assistentie. Voilà, dat is voor de OCMW-raad. Goed, aan de raadsleden nog wel natuurlijk dat naast het formele punt van de diverse vervangingen, dat telkens bij het ontwerp van besluit ook een aantal andere artikelen vermeld werd. En dat had dan vaak betrekking op de duurtijd van het mandaat, maar dat is eigenlijk gewoon het reglementaire wat er altijd in voorzien is. En tenslotte ook traditioneel terugkerend is dat er een afschrift van deze stemming bezorgd zou worden aan de diverse instanties waarvoor natuurlijk de vertegenwoordiger gekozen is. Of dat dat ook kan worden goedgekeurd. De algemeen directeur maakte mij daarnet ook attent op dat door een kleine materiële vergissing de opname iets later begonnen is, waardoor met name het inleidend gedeelte mogelijkerwijze niet opgenomen is.
40 seconden ongeveer.
Goed. Oké. Okay.
Niks persoonlijk bieden, maar...
Goed, dan... Goed, dan zijn we ondertussen aan het agendapunt 8 aanbeland. De sportregio Noorderkempen, daar is over het werkingsjaar 2021 een jaarrekening en een jaarverslag van gepubliceerd. En dat ligt vandaag voor. Het woord is aan de schepen van sport, de heer Peter Janssens.
Ja, ik kan daar denk ik relatief kort over zijn. Zowel de jaarrekening als het werkingsverslag is gevoegd, waarin u een overzicht krijgt in wat de sportregio heeft gedaan en wat daar de financiële consequenties of wat het financiële plaatje is.
Voilà, de vraag is of dat dit in de schoot van deze vergadering kan worden goedgekeurd. Ja. Het agendapunt 9 betreft een reglement in zaken permanente bewegwijzering op gemeentewegen en daar dient een vaststelling te gebeuren. Het woord is aan schepen van mobiliteit, Karel Geens.
Ja, we krijgen wel vaststellingen, wou ik zeggen, vragen om bewegwijzering te plaatsen binnen het college. En daardoor heeft het college beslist om een reglement uit te werken. En we vonden het nuttig om naast het wettelijke kader kunnen wij als gemeente een aantal voorwaarden stellen om die voorwaarden ook in te vullen. En daarvoor hebben we eigenlijk vooral gekeken naar toeristische bestemmingen. En we gaan ervan uit dat mensen die de streek komen bezoeken de buurt niet goed kennen. Dus we kunnen onze toeristische bestemmingen daardoor wel bewegwijzeren, vonden we. En daarnaast de korte ketenverkoop. We vinden het allemaal belangrijk dat er minder transport is. En dat bij de lokale landbouwers fruit kan gekocht worden bijvoorbeeld, of andere producten. Op die manier steunen we ook onze lokale landbouwers. En vandaar hebben we zo de korte ketenverkoop bijgevoegd. Na goedkeuring door het college, als we straks het reglement goedkeuren, wordt de bewegwijzering ook geplaatst door de gemeente of indien nodig uitbesteed. Ook het onderhoud gaan wij ten laste nemen met de gemeente. Dit alles om de eenduidigheid te bewaren. Het is belangrijk dat de borden eenvormig zijn, dat ze goed onderhouden worden. Zijn ze kapot als ze vervangen worden? En de kosten worden aangerekend via het retributiereglement op het uitvoeren van werken ten laste van derden. Dat is eigenlijk een korte voorstelling van het punt. Daarnaast zie je het bestaan uit het hele reglement. Dat is een hele boterham. Als jullie dat goed vinden, ga ik dat niet allemaal voorlezen. Maar dat was eigenlijk een korte toelichting omtrent de inhoud. Ik weet niet of er nog bijkomende vragen zijn.
Wat is de aanleiding van het reglement? Is er ergens overlast met bordjes?
Overlast niet echt, denk ik, maar we krijgen regelmatig wel eens vragen hè, van bedrijven of dergelijke. En we willen eigenlijk eenvormigheid creëren daarin, hè, omdat we ook vaak zien dat de borden verschijnen. En dat is toch ook wel, ja, dat kan potentieel misschien op de verkeerde plaats staan, dat misschien het zicht een beetje in het gevaar brengt. Maar vooral om die eenvormigheid te creëren, die we toch wel belangrijk vinden. En ook om de aanvragers ook te ontlasten voor een stuk. Hè. Als wij die borden plaatsen en we gaan die ook onderhoud doen en dergelijke, en vervangen indien nodig, is dat toch weer last minder voor de aanvragers. Hè.
Ik zie in besluit, een korte keten, een onderneming waar de teler rechtstreeks producten te koop aanbiedt aan de consument. Maar is dat niet een beetje ongelukkig verwoord? Of?
Goh, ik denk dat het wel een wettelijke formulering is die men heeft gebruikt daarin. Dat dat eigenlijk de beschrijving van korte ketenverkoop. Of ziet je dat anders, Jeroen?
Ja, een boerderij, slagerij of dingen, ja, dat is geen teler. Hè? Iemand die melk verkoopt, dat is geen teler. Hè?
Nee, maar ja, daar heb je inderdaad een punt, maar dat valt al wel onder, denk ik. Als nu een melkveehouder vraagt om een bord te zetten als je melk gaat verkopen, ja, dan zien we dat wel als een teler, om het dan zo maar uit te drukken. Dat is eigenlijk.
En waarom komen andere ondernemers dan telers niet in aanmerking voor zo'n bordje? Ja.
Een begrijpelijke vraag, maar ja, de mensen uit Rijke Vorsel, die gaan de meeste ondernemers ondertussen wat kennen, vermoeden we. Daarnaast zijn er ook andere manieren om reclame te maken. We hebben allemaal een smartphone, of toch bijna allemaal. Die kan gebruikt worden, ook de app, 2310-app, kan door de handelaars gebruikt worden. En daarom hebben we eigenlijk twee keuzes gemaakt die wij wel willen in de verf zetten, om het zo te zeggen. Ja.
waarom is de keuze om dat in eigen beheer te doen?
Je bedoelt dat wij als gemeente gaan doen, of in plaats van de handelaar zelf.
Ja.
Ja, voor die eenvormigheid. Hè, dan zijn allemaal dezelfde bordjes. En nu zien we wel eens dat er één kapot gaat en dan ligt dat in een berm. En als ons mannen dat van ons is en als mannen zien dat, dan kan dat doorgegeven worden, dan kan dat vervangen worden. We denken dat dat beter is en we willen ook op die manier ook die mensen wat ondersteuning bieden. Hè,
En is dat alleen de plaatsing aan het bordje of ook de plaatsing van de paal naar de rechter staan?
Ja, heel het gegeven. Hè.
Ah, ja. Ja, dus, ja. En is er al geweten wat dat zoiets kost? Of? Ja.
Een bord met een paal kost om en bij de €250.
Ja. En als er nu meerder mensen zijn die van dezelfde plots gebruik willen maken, hè, 4 bordjes, één met toeristische bestemming en 2 ondernemers en... Ja, hoe gaan die kosten dan gedeeld worden?
Ik denk dat die dan gelijk kunnen gedeeld worden.
Ja, en als er achteraf iemand erbij komt, dan is dat alleen de kost aan het bordje.
Ja, inderdaad. Ja. Ik denk dat we dan in die geest soepel moeten zijn.
Oké. We vinden het goed dat er een initiatief komt om dat overzichtelijk te houden. Maar voor ons is deze regelneverij zonder aanleiding. Er worden naar onze mening ook te veel mensen uitgesloten, daarom gaan we ons eigen onthouden.
Oké. Okay.
Goed, Dieren?
Puur praktisch. Het is, ik heb op de jeugdraad heeft het ook al wel eens geklonken. Aan de zonzijde staat er 1 bordje, maar dat is voor gasten niet altijd even duidelijk. Wat nu de valk, de wauwel, de korfbal. Misschien dat daar ook eens naar gekeken kan worden. Puur voor die plek daar, dat er een duidelijke wegwijzering komt. Puur praktisch.
Goed, dan stel ik voor dat we overgaan tot de stemming.
Akkoord.
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 Akkoord. Onthouding.
Onthouding. Akkoord.
Akkoord.
En akkoord, dat betekent met 18 stemmen voor en 2 onthoudingen dat dit is goedgekeurd. Het volgende punt op de agenda betreft een reglement in zaken thuiswerk. En daar is een aanpassing aan het reglement zoals het tot op heden was. Het woord is aan de schepen van personeel. Peter.
Ja, om het heel kort te zeggen, thuiswerk was al mogelijk. Er was een reglement ook al voor, dat is hier ook goedgekeurd. Maar dat voorzag eigenlijk alleen in thuiswerk voor de mensen die de zogenaamde back-office of de ondersteunende personeelsleden. We gaan dat nu ook opentrekken naar de mensen die in contact staan met het publiek. Uiteraard met de nodige afspraken en de continuïteit van de dienst. Maar die vraag was er ook vanuit die mensen om misschien mogelijk, als het kon, af en toe thuis te werken. En dus in die zin passen we het reglement aan, dat ook die mensen daar gebruik van kunnen maken.
Tiede?
Wordt dat frequent geëvalueerd, de thuiswerkdocument, of hetgene die er nu voor ligt?
Hoe bedoel je juist?
Ja, ik vind, we hebben dat destijds goedgekeurd. Dat was toen met een impuls van corona, of onderimpuls destijds. Maar het lijkt ons wel aangeraden om verder mee op die boot te blijven springen. Het is nu een uitbreiding van een reglement, wat eigenlijk al wat we toejagen uiteraard. Maar ik weet dat er heel veel takken van onze... Ook onder de Vlaamse overheid of de federale overheidsdiensten wel een internetvergoeding krijgen en die vaker, frequenter kunnen thuiswerken. Dus, ik begrijp dat mensen van de Groendienst moeilijk kunnen thuiswerken. Dat zullen die soms wel eens doen, gelukkig. Maar of dat we dat in de toekomst nog zouden kunnen uitbreiden, eventueel. Ja.
Wat bedoelt je dan? Uitbreiden in de zin van...
Momenteel is er een maximum van 1 dag per week, ja, of per 2 weken.
Dat klopt, maar dat is natuurlijk ook... Een beetje met het oog op de continuïteit van de dienst. En dat geldt niet alleen voor de mensen die van voren in contact hebben met het publiek. Dat geldt ook voor diegenen die erachter zitten. En er is regelmatig overleg. Je hebt regelmatig gesprekken ook met burgers. Als ik dan dienst denk, bijvoorbeeld aan de dienstomgeving, gebeurt dat toch redelijk frequent. Dus we hebben die een datum. Of de aantal dagen hebben we zo bepaald. We kunnen dat wel eens bekijken. Alleen vrees ik een beetje, maar dat moeten we bezien. Dat je dan misschien een onevenwicht krijgt tussen de verschillende diensten.
Ja, dat zal allicht zijn. Je solliciteert ook op een bepaalde jobomschrijving, vermoed ik. En als je een dienst solliciteert voor een dienst binnen het groen, dan is dat nu eenmaal zo, vermoed ik. Maar als je het zo vastzet, dan rijd je het wel vast. Ik denk dat je in heel veel dergelijke reglementen ziet je dat het altijd in overleg is met een algemeen directeur of met een leidinggevende. En als we dat een beetje soepeler zouden kunnen maken, zou dat voor bepaalde takken wel kunnen. Ik denk aan mensen die heel gekwalificeerd zijn, maar in Brusselse wonen. Ik weet niet of die hebben, of verder weg wonen dan onze buurdorpen. Zou dat wel praktisch kunnen zijn. En nu rijden we ons een beetje vast in die ene dag.
Langs de andere kant. Ik heb de vraag ook nog niet gekregen. Niet via de vakbond, niet via het personeel om dat uit te breiden. Dus in die zin denk ik niet dat er een echt prangende vraag is, maar moest die komen, zullen we dat uiteraard bekijken.
Ja, dat was ook mijn vraag.
Goed, Lut.
Ja, ik heb eigenlijk ook eens even een vraag. Wij hebben dat ook inderdaad goedgekeurd. Maar nu kom ik wel tot de vaststelling in artikel 9... dat er een ongeval dat zich voordoet tijdens thuiswerk wordt aanzien als een arbeidsongeval. Klopt, hè? Maar een tijdje geleden heeft er iemand van personeel ook een ongeval gehad. Ik ga hier geen namen noemen. Maar toen werd er gevraagd dat daar een getuige van moest aanwezig zijn. Nu vraag ik mij toch af, als je thuiswerk doet en je zit alleen thuis en je hebt een ongeval, wie kan je dan als getuige aanduiden?
Nu, het is niet zo dat er per definitie elke keer bij een arbeidsongeval een getuige aanwezig moet zijn. In dat concreet geval, zonder daar verder op in te willen gaan, was het, want het is ook de arbeidsongevallenverzekeraar die daar intussen komt, die daar een aantal vragen bij had en die een bewijs wou van het arbeidsongeval. Dat is eigenlijk een vraag geweest van de verzekeraar, niet van ons. Dus het is niet zo dat je, als je een arbeidsongeval wilt aantonen, want er zijn ook een aantal vermoedens, dat er iets vermoed wordt een arbeidsongeval te zijn geweest. Het is niet zo dat je er altijd een getuige van moet hebben. Hier, in dit geval was er een vraag van de verzekeraar of dit wel een arbeidsongeval was. En die vroeg daar bijkomend bewijs. Voor de rest hebben we daar ook niet rechtstreeks iets mee te maken.
Nee, maar dat snap ik ook wel. Maar allee, het is toch logisch dat je daar eens over nadenkt. Ja, als jij thuis zit voor je computer en er gebeurt iets, ik zal maar zeggen, allee, die persoon heeft een ongeval of die gaat naar het toilet of die schuift uit en die valt. Ja, dat kan natuurlijk. Hè. Maar allee, als je dan alleen thuis bent, allee, dan vraag ik mij toch af.
Wat hier in het reglement staat, zorgt ervoor dat als er zoiets gebeurt, dat ze gedekt zijn door de arbeidsongevallenverzekering. Dat is eigenlijk het enige wat hierin staat. Ik kan reglementair niet vastleggen wat de voorwaarden zijn om te bewijzen dat iets een arbeidsongeval is op een manier dat dan ook nog eens de verzekeraar dat moet aanvaarden. Dat kan ik niet in een reglement schrijven. Hè. Dus ik weet niet goed wat je daar dan veranderd aan zou willen zien. Dit zorgt ervoor dat als iemand thuis van zijn computer recht staat en het schuift over weet ik veel wat, dat aanzien wordt als een ongeval. Dat is thuis gebeurd, maar in uitoefening van zijn werk, hè, door een plotse gebeurtenis of door een externe omstandigheid, want dat is dan de definitie van arbeidsongeval, dat die mensen wel verzekerd zijn. Dus dat we niet in de situatie komen dat een arbeidsongevallenverzekeraar gaat zeggen, ja, maar die zat thuis of die was niet op werk, dus had hij geen dag verlof. Dus om al die dingen te vermijden, nemen we uitdrukkelijk op dat die verzekerd zijn. Maar de modaliteiten van afhandeling kunnen we moeilijk in een reglement geven. Hè?
Ja, dat snap ik.
Ik snap uw bezorgdheid, dat ene geval, maar dat zijn ook wel, ik moet eerlijk zeggen, dat zijn uitzonderingen. Hè?
Goed, Bob. Okay.
Kan het zijn dat van in naar het werk was, Lut? Want dat is wel een verschil. Hè? Ja. Dus daar heeft wel een groot verschil.
Ja, dat klopt.
Goed, over Jeroen.
Deze in het achterhoofd is er al iets geweten van wat we met deze reglement gaan doen aan de effectieve verbouwing om het gemeentehuis gaat gebeuren? Of gaat dat dan nog altijd een gunst blijven, zogezegd? Of...
Ja, de concrete invulling van de verhuis, dat is een hele puzzel. Voorlopig is het dit reglement en zal dat ook zo blijven, moest het dan toch nodig zijn? Of moest die vraag er komen? Want allee, wij kunnen dat wel zeggen, maar die vraag moet ook ondersteund worden van het personeel, denk ik. Zullen we dat bekijken? Maar ik denk dat het een beetje voorbarig is om dat nu al te doen. Kunt u ook de vraag stellen of dat een reglement dat nu al in voege gaat afstemmen op een toekomstige gebeurtenis, of dat dan zo verstandig is? Dus... Ja, nee, maar dus...
Goed. Oké. Kan dit worden goedgekeurd? Ja. Oké, dank u wel. Dan het volgende punt betreft ook personeel. Daar is in een bijlage van de rechtspositieregeling meer bepaald. In het stuk over bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden is een wijziging en ook daar dient goedkeuring te worden aan verleend. Het woord is weer om aan de schepen van personeel.
Ja, dit kadert binnen de bevorderingsoperatie die we aan het doen zijn voor de laagste gradaties. En dit is eigenlijk gewoon een technische aanpassing aan de vigerende wetgeving om die operatie mee toe te laten. Dus we gaan alle laagste categorieën gaan een categorie omhoog. Ze moeten dan wel een examen afleggen. Dat is nu eenmaal wat de wettelijke verplichting is. Waardoor dat ze eigenlijk, de mensen die daaraan meedoen en slagen, dat is eigenlijk een loonsverhoging. Hè. Daar komt het in C op neer. En dit is een afstemming in het kader van de anciëniteit. Dat is eigenlijk een technische aanpassing.
Goed, een technische aanpassing. Kunnen we daarmee instemmen? Ja, oké, dank u. Dan het volgende punt is een opvolgingsrapportering in zaken de BBC. Het woord is aan schepen Karel Geens.
Ja, zoals Wim al zegt, inderdaad, de opvolgingsrapportage voor de BBC, dat is een formaliteit vanuit het decreet lokaal bestuur en onze financieel directeur, maar nu is hier om kort eventueel wat toelichting te geven.
Dan ga ik kort over het vorige een vraag stellen. Er staat hier in dat document voorstel om te schrappen in overeenstemming met algemene bevorderingsvoorwaarden per niveau en rang artikel 133. Ja. Nu hebben we eigenlijk een voorstel goedgekeurd. Over dat punt dan. Maar dat is, ik denk dat daar misschien een foutje in gebeurd is. Bij de bevorderingsvoorwaarden staat... Alle veranderingen, de wijzigingen zijn in het geel, in het fluo gezet. En dan staat er iets doorstreept. En dan staat er een voorstel om dat te schrappen. Van 4 jaar naar 2 jaar. Of zie ik dat verkeerd?
Het is wel degelijk de bedoeling om die 4 jaar te schrappen. En okay. Die is in overeenstemming te brengen met de andere... bevorderingsrangen waarbij telkens 2 jaar voorzien was. En hier stond nog 4 jaar. En we schrappen die 4 jaar zodat die voor elke bevorderingsrang
hetzelfde
is.
Okay. Dus dat is niet langer een voorstel, maar bij deze...
Nee, ja, ik weet niet waar het al staat in de tekst, maar die schrappen is in ieder geval juist.
Oké. Okay.
Techniek is heel goed dat dat werkt, maar...
Daar zijn jullie aan het kijken, daar.
De film.
Goed.
Ik zei daarnet ook dat Manu eventueel toelichting kan geven, maar ik bedoelde even toelichting uiteraard, niet eventueel, hè.
Dank aan de schepen van informatica. Ook een van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden waarschijnlijk. Voilà, goed. Het woord is aan financieel directeur.
Dus de beleidsevaluatie, zoals de scheep al zei, is een verplichting van de BBC-decreetgever. Wat beoogt men eigenlijk? Men wil eigenlijk de prioritaire actieplannen evalueren voor de periode 1-1 tot 30-6-2022. Een half jaar dus. En we gaan eens bekijken welke kredieten dat er voor die prioritaire actieplannen zijn gerealiseerd en welke uitgaven dat er zijn gebeurd. Nu, het document is eerder bescheiden van informatiewaarde te beschouwen, maar daar mag u zelf over oordelen. Volgens mij zijn de aanpassingen van het meerjarenplan die ook voor de komende periode staan geagendeerd wel interessanter. We duiken maar meteen in het document. En de eerste tabel die we tegenkomen betreft eigenlijk alle kredieten van 2022 en ze hebben ze gerangschikt volgens exploitatie, investeringen en financiering. En dan hebben we een kolom kwartaal 2 en daar zien we dat we bij de exploitatieuitgaven 8.709.000 euro hebben uitgegeven, de ontvangsten 8.347.000, de investeringen 773.000 euro en voor de financiering hebben we 278.000 euro aan aflossingen betaald en aan aflossingen ontvangen 2.116 euro. Dat zijn ja, aflossingen van leningen die we hebben toegestaan natuurlijk. Dan zien we er nog twee andere kolommen. Eindkredieten, initiële kredieten, wat is dat? Dus die initiële kredieten is eigenlijk zoals we het meerjarenplan hebben opgemaakt bij aanvang. En zoals we de kredieten hebben voorzien. Die eindkredieten voor de exploitatie betekent dat er soms een wijziging kan zijn door een verschuiving. Van die verschuiving wordt u op de hoogte gebracht bij een aanpassing van het meerjarenplan. Daar krijgt u die te zien. Voor de investeringen is het een beetje een apart verhaal. Dus de kredieten die in de voorgaande jaren niet zijn gebruikt, hè, in casu 2020-2021... die worden dan meegenomen naar 2022 en die worden daar bijgevoegd bij die initiële kredieten, zodat je bij die eindkredieten uitkomt. Dat is een operatie die elk jaar gebeurt door het college voor maart van het lopende jaar. Nu, al onze prioritaire actieplannen, dus prioritair. De betekenis daarvan, dat is dat er over gerapporteerd wordt eigenlijk in het context van de PBC. Dus onze prioritaire actieplannen, die zijn allemaal gesitueerd onder de beleidsdoelstelling grond. En in het volgende kader ziet je de kredieten die zijn toegekend aan de beleidsdoelstelling grond. Binnen grond zijn er prioritaire actieplannen, maar ook niet prioritaire. Voor de exploitatie zijn daar 376.000 euro aan uitgaven gerealiseerd, 309.000 euro aan ontvangsten en uitgaven, 574.000 euro voor wat het waard is. Niet zo interessante informatie. Interessanter is, als we de actieplannen, de prioritaire dan, is van naderbij bekijken. Een eerste is het landbouwbeleid, meer bepaald de ruilverkaveling eigenlijk. We zien hier geen gebruikte of gerealiseerde kredieten staan. Het zijn nulletjes. Dat betekent niet dat er geen beweging is op dat front, maar het is vooral nog administratief. En de ruilverkaveling zal naar alle verwachting worden gerealiseerd op het eind van de legislatuur, begin volgende legislatuur, dus legislatuur overschrijdend. Het is lopende, maar er zijn eigenlijk nog geen uitgaven voor gebeurd. Wat betreft het openbaar domein, dat is al een ander verhaal. Daar zien we dat er 281.000 euro is gerealiseerd, is uitgegeven. En aan wat zijn die uitgaven gebeurd? Dus de aanleg van de Oude Goorstraat, die zijn einde ongeveer heeft bereikt. Aanleg van het Bergske, de Molenstraat, de Vonderstraat. Er zijn ook fietsmarkeringen aangebracht. Er zijn diverse grondverwervingen gebeurd. De aanleg van de Hoge Putweg en aanleg Hoevenweg. Dat zijn de belangrijkste uitgaven die in dat bedrag zijn begrepen. Ja, klopt. Ja. Er zijn een aantal zaken bij natuurlijk. We zullen ook de gehoor, dat is een beëindiging van het project natuurlijk. Wat betreft de gebouwen. Er zijn 117.000 euro aan uitgaven gerealiseerd. En die kosten werden hoofdzakelijk gemaakt binnen de aankoop van een mobiel archief, toegangscontrole, warmtepomp. En werken die werden uitgevoerd aan de kapel van Sas. En ook een beetje aan de buitenaanleg van de kinderclub Sint-Jozef.
Maar nu, sorry dat ik even onderbreek. De mensen in het publiek zijn de cijfers zichtbaar. Want anders kunnen we vragen dat de financieel directeur misschien iets ervan vergroot. Zodanig dat jullie ook de cijfers kunnen lezen. Hè? Dank u.
Dan moet ik het nog op het scherm krijgen. Goed. Het zit er zo wat tussen. Wat betreft dan het prioritaire actieplan betreffende het omgevingsbeleid, dat bedrag is geheel naar de kosten van de park het Sas gegaan en dat ging om 175.000 euro 450. Dat zijn in totaal alle prioritaire actieplannen geweest waarover iets te rapporteren valt. Dan hebben we ook nog de niet-prioritaire actieplannen van de beleidsdoelstelling grond. Minder interessant. En dan hebben we ook nog een volgende kader dat gaat over alle actieplannen en acties die voor het bestuur gelden behalve de beleidsdoelstelling grond. En dan zijn we eigenlijk aan het einde van dat document gekomen, zoals ik al zei. De informatie is beperkt die je eruit haalt. Maar het is een totale verplichting.
Goed, dankjewel Manu. En ook dank aan de mensen van de financiële dienst. Dus belangrijk is, beste raadsleden, hetgeen dat hier voor ligt ter goedkeuring is eigenlijk het document aan zich. En natuurlijk niet de inhoud die erachter zit, maar wel dus de correctheid van rapporteringen. Goed. Voilà. Oké. Goed. Voor wat de rapportering betreft, kan deze wijze van rapporteren worden goedgekeurd? Of zijn daar technische vragen of opmerkingen over? Nee. Goed, dankjewel. Dan het punt 13. Betreft wegenwerken aan de Vlimmersbaan en de Lange Dreef. En hier dient goedkeuring te worden aan verleend. Het woord is aan schepen Bob van den Einde.
Ja, we hebben de laatste maanden heel wat grondverwervingen gedaan daar. Ondertussen is er ook een rooilijnplan opgemaakt. En omdat de aanvraag de wijziging van de gemeentewegen betreft, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad hier zich voorafgaand aan de vergunningsverlening over uitspreekt. Vandaar het voorstel van besluit, artikel 1. De gemeenteraad neemt akte van en gaat akkoord met het rooilijnplan, het welk toegevoegd werd als bijlage. En artikel 2, de gemeenteraad gaat akkoord met vooropgestelde wijzigingen van de gemeentewegen.
Welke veranderingen zijn er aan die gemeentewegen of wijzigingen zijn er aangebracht aan de Vlimmersebaan?
Dat zijn al diegenen die goedgekeurd zijn hier op de gemeenteraad. Dat zijn al die klein stukjes op die hoeken van die straten. Dus op de kruispunten hebben we elke keer, en dat is gewoon voor haaks te kunnen aansluiten op die weg.
Dat zijn de enige wijzigingen?
Dat zijn al die kleine wijzigingsjes bij Jen. Dus als die wijzigingen zijn aangebracht, is er een rooilijnplan van opgemaakt aan de hand van wat hier goedgekeurd is op de gemeenteraad.
Oké.
Goed, kan dit worden goedgekeurd? Ja, dank u. En het laatste punt, alvorens de extra toegevoegde agendapunten te behandelen. In het kader van de realisatie van de 1 woonactor is het zo dat wij als lokaal bestuur ook nog participeren in de vroegere Turnhoutse huisvestingsmaatschappij, ondertussen de ARK verworden, maar daar zijn een aantal fusieplannen waar wij als aandeelhouder natuurlijk ook onze goedkeuring aan dienen te geven. Het woord is aan Schepen van Wonen, Bert van Genechten.
Ja, zoals al gezegd, dus de woonactoren, of de nieuwe woonactoren zijn in opmaak, hè. Tegen 1-1-23 zou die normaal moeten rond zijn, maar die hebben we uitgesteld gekregen tot, ik dacht, eind juli, of juni, sorry, eind juni. Nu, natuurlijk, daar horen een aantal contracten en documenten bij. En daar liggen er dus een aantal hier voor ons voor. Zijn het fusieprotocol, het fusievoorstel en het voorstel van overdracht om niet tussen SVK Noordkempen en bouwmaatschappij Noordkempen, de ARK en de Molse bouwmaatschappij. Dus de ARK en de Molse bouwmaatschappij die gaan fuseren, die gaan in een nieuwe actor vormen. En SVK Noordkempen wordt opgesplitst in twee stukken, enfin, een klein stukje en een groot stuk. Dus het groot stuk gaat dan richting de ARK en de Molse bouwmaatschappij. En het klein stuk gaat dan richting bouwmaatschappij de Noordkempen, of de nieuwe woonactor van de woonmaatschappij. Voor ons ligt dus het voorstel van fusie, voor ons en het echte fusieprotocol, maar ook de overdracht om niet tussen SVK Noordkempen en bouwmaatschappij de Noordkempen. En in dat kader zijn er wel een aantal opmerkingen geweest van ons uit, omdat er in het contract van de SVK Noordkempen en bouwmaatschappij de Noordkempen, dat daar een aantal dingen nog niet volledig waren, hè. Dus de bijlagen 1 en 2, waarin de verdeling zou gesteld worden van wat er verdeeld wordt, of hoe dat juist verdeeld wordt, was er niet bij. Dat kan ook niet, omdat die cijfers maximum 3 maanden oud mogen zijn bij het verleiden van de act. Dus dat wil zeggen 30-9 dat die pas kunnen opgemaakt worden. Alle begrip ervoor, maar we hebben ondertussen wel gevraagd om een simulatie te maken van op basis van de huidige cijfers, dat we wel weten over wat dat we hier spreken. Dat hebben ze gedaan. Artikel 7.2 moest ook nog aangepast worden en een andere 7.2 en 8.1 was zelfs niet ingevuld. Dus om die reden gaan we alleen maar een principieel akkoord geven. De uiteindelijke documenten, dus de uiteindelijke contracten, die komen pas voor als die allemaal goedgekeurd zijn bij de verschillende raden van bestuur. Dan worden die ook hier terug voorgelegd en dat zijn dan de uiteindelijke echte documenten. Maar men vraagt hier gewoon een principieel akkoord om te kunnen voorwerken in de richting waar ze nu bezig zijn natuurlijk. Dus als enig artikel van besluit, de gemeenteraad beslist onder voorbehoud principieel akkoord te gaan met het fusieprotocol, het fusievoorstel en het voorstel van overdracht om niet. Om niet, dat noemt zo, overdracht om niet. Dat wil zeggen dat er niks overblijft in de overgevende vennootschap. En dat er ook geen vergoedingen worden betaald tussen de partijen. Geen geldsomma bedoel ik dan, hè? Voilà. Dat is een juridische term.
Tieren?
Ja, ik vind dat. Ik hoop dat er nog mensen zijn rond deze dame. Ik vind dat ingewikkeld.
Dat is ook ingewikkeld.
Ik ben ook die website eens gaan uitplaatsen. Ik hoop eigenlijk dat allemaal een beetje duidelijker is als je eenmaal beroep wilt doen op die actoren. Want dat is.
Dit is inderdaad de juridische afhandeling van die samensmeltingen. Hè. Dat heeft niks te maken met de uiteindelijke werking van die nieuwe woonactor. Hè.
Dat dat klopt, maar ik kan dat zelfs niet in een vraag gieten. Dat is,
je mag het proberen.
Ik zou willen vragen om even nog eens de geschiedenis te schetsen, maar dat gaat ons wat te ver leiden, denk ik.
Ja, het is zo dat het verhaal begint dat er natuurlijk een aantal sociale huisvestingsmaatschappijen op een bepaald moment actief waren. Er waren gemeenten waar slechts één huisvestingsmaatschappij aanwezig was of actief, maar er waren ook gemeenten waar tegelijkertijd verschillende huisvestingsmaatschappijen actief waren. Concreet in Rijkenvorsel hebben wij zowel projecten van de vroegere Turnhoutse, en die zijn op een bepaald moment gefusioneerd met de kleine landeigendom tot de ARK. Dus de ARK is in Rijkenvorsel actief. Maar op dat moment was ook de Noorderkempen actief. Weliswaar de ene enkel op huur en koop en de andere enkel op koop, sociale koop. Maar dan is daar inderdaad dat decreet tot de vorming van de één woonactor gekomen. Dus dat betekent dat er per grondgebied maar één sociale huisvestingsmaatschappij actief mag zijn. En natuurlijk wat de schepen daarnet voorstelden, is inderdaad ja, dat traject dat moet gaan naar die vorming van die één woonactor per gemeente. Ja, dat leidt natuurlijk juridisch tot de oprichting van nieuwe maatschappijen, maar daarmee samenhangend ook natuurlijk het uit de doeken doen van wat ze gemeenschappelijk hier hebben. Dus concreet, ja, in dit geval speelt het nu voor de ARK op grondgebied Rijkenvorsel niet, maar stel dat de ARK ook sociale woningen, huurwoningen had gehad op het grondgebied, dan hadden die op een of andere manier moeten overgaan naar de Noorderkempen en omgekeerd in andere gemeenten waar de Noorderkempen zit, maar waar het moet overgaan naar de ARK. Dus dat is een heel kluwe van patrimonium dat van de oude maatschappijen naar de nieuwe moet
het
gaan.
Het kind krijgt de naam... Nee. Kempenmidden, nee.
Ja, maar ja, daar gaan werknaam. We niks mee te maken.
Dat is een werknaam. Dat is okay. Een voorlopige werknaam. Dus dat gaat nog een andere naam krijgen.
De vier namen wordt eenduidiger.
De vier namen worden eigenlijk nog twee namen.
Dat zie je.
Dus,
de huur en de koop.
Nee. Je hebt het gebied, de ARK en de Noorderkempen. De ARK en de Molsbouwmaatschappij. En een stuk SVK Noorderkempen. Hè, dat krijgt één naam. En dan heb je de sociale huisvestingsmaatschappij, de Noorderkempen. En het stukje van SVK de Noorderkempen, dat krijgt ook een naam. Dus je hebt er eigenlijk twee over.
Laatste vraag, dat kan ik wel in een vraag gieten, denk ik. Zijn er veel mensen die hun job kwijtraken bij deze fusie?
Dat is één ding dat in het decreet staat, er mogen geen ontslagen vallen.
Oké, duidelijk.
Goed. Kan dit principieel worden goedgekeurd zoals de schepen het schetsten? Ja, goed, dank u. Dan zijn we toegekomen aan de punten 15 en 16. Het betreft twee toegevoegde agendapunten. En voor het eerste punt geef ik graag het woord aan de indiener, Jeroen. Eerste punt bij mij is cafévoetbal, maatregelen de Valk.
De cafévoetbalcultuur is wat mij betreft echt Belgisch cultureel erfgoed. Dit erfgoed staat de laatste tijd echter onder druk. Veel clubs krijgen moeilijk vrijwilligers aan kant, waardoor er meer en meer ploegen verdwijnen. Deze problemen zien we spijtig genoeg ook in Rijkenvorsel. We zien de laatste jaren ook steeds meer Rijkenvorselse ploegen verdwijnen van onze Vusselse velden en die bijvoorbeeld uitwijken naar voetbalpleinen op Merkspas Kolonie of Lintezon-Beerse voor een thuismatje. Er zijn ondertussen al 5 van 8 Rijkenvorselse ploegen die noodgedwongen moeten uitwijken naar buitendorpse velden met de nodige extra verplaatsingen, minder supporters en minder omzet voor onze Rijkenvorselse horeca als gevolg. Door de verre verplaatsingen blijven de jongste supporters ook thuis, waardoor ze vaak letterlijk voor 3 man in de perlenkop moeten spelen. De motivatie is dan uiteraard snel zoek. We moeten deze gemeente hier trouwens dankbaar voor zijn. Maar uiteraard krijgen hier de eigen dorpse ploegen steeds voorrang bij een dubbele boeking, waardoor onze Rijkenvorselse ploegen zich nog extra flexibel moeten opstellen. Uiteraard weten we dat het gemeenteplein eigendom is van de kerkfabriek. Al tientallen jaren wordt dit plein gebruikt voor cafévoetbal. Dit lijkt de laatste tijd niet meer mogelijk te zijn. Elke Rijkenvorselaar betaalt nogthans belastingen voor het onderhoud en de infrastructuur op dit veld. Ons lijkt het dus niet meer dan logisch dat elke inwoner van Rijkenvorsel gebruik mag maken van dit plein. Ondertussen hebben we ook het goede nieuws te horen gekregen dat het veld achter de Valk in week 41 wordt aangepakt. Maar er zijn naar onze mening nog meer structurele maatregelen nodig. Voorstel van besluit. Gemeenteraad geeft opdracht aan het college om kortlings in overleg te gaan met de cafévoetbalploegen om te bekijken welke maatregelen er nodig zijn om het gemeenteplein en het voetbalplein achter de Valk terug speelklaar en aantrekkelijk te maken voor onze caféploegen. 2. Er wordt een planning opgemaakt om het inzaaien en bespelen van de pleinen aan de Valk en gemeenteplein zo optimaal mogelijk af te stemmen. 3. De doelpalen aan de Valk worden vervangen door nieuwe palen. En 4. Het ballennet achter de noordoostelijke goal wordt hersteld.
Dank u. Het woord is aan de schepen van sport, Peter Janssens.
Ja, het is een vraag met een heel lange inleiding, waarvan een stuk, eerlijk gezegd, weinig ter zake doet met betrekking tot reglement. Ik begrijp dat cafévoetbalploegen misschien problemen hebben om vrijwilligers te vinden. Ik denk dat dat iets is waar elke vrijwilligersorganisatie tegenwoordig mee worstelt, jammer genoeg. Wat dat nu te maken heeft met de gemeente is mij niet helemaal duidelijk. Dat er zeiden, en ik kom even terug op Dieren, ik vond het heel positief dat je daar straks zegt van over die school, over de muziekacademie, sorry, ik wil daar wel eens een stand van zaken, desnoods moeten we daar eens over babbelen. Ik vind dat positief. Want eigenlijk moet ik vaststellen dat het reglement dat voor ligt ondertussen reeds uitgevoerd is. Als je me dat nu gevraagd had, hoe zit het daarmee, had ik u dat kunnen zeggen. Dus wij zijn op 7 september daar geweest en dan heb ik het over de Valk met Sport 82. Wat is daar gebeurd? Want het klopt dat dat veld er op een bepaald moment zeer slecht bij zat. Dat wordt altijd na de zomer, voor de zomer wordt dat ingezaaid. Dus als het seizoen van de cafévoetbal gedaan is, wordt dat ingezaaid. Om het klaar te maken tegen het seizoen daarna. Nu door de extreme droogte is dat niet gelukt. Waardoor je kale plekken kreeg en waardoor je zo hompen gras krijgt eigenlijk. Hè. Dus dat zorgde ervoor dat veld niet helemaal egaal lag. Dus dat gaat nu opnieuw worden ingezaaid, ik denk 10 oktober. Wat wel wil zeggen dat daar 10 dagen niet op gespeeld kan worden, maar dat is ondertussen ook via de sportdienst afgetoetst met de voetbalclubs die daar zijn, dus die weten dat. Daar zijn ondertussen nieuwe netten besteld, nieuwe cornervlaggen, die zijn trouwens ondertussen al gearriveerd. Die dugouts, er is er ene waar een minimale schade aan was, in een van die plastieke overkappingen, die zal hersteld worden, die worden ondertussen ook opnieuw iets proper gemaakt, want dat was inderdaad wel nodig. Die ballennetten die zijn grotendeels al hersteld en we gaan daarop, als het over de Valk gaat, ook overschakelen op het systeem waar we die netten omhoog kunnen doen. Want wat is het vermoeden dat die netten zeer snel verslijten doordat bijvoorbeeld als er kinderen komen spelen, dat die daarin gaan hangen. En een voetbalnet is daar niet voor gemaakt. Dus dat is eigenlijk allemaal al in gang gezet. Dus we zitten te wachten op die leveringen, zal dat worden geïnstalleerd. Is ook samen met de voetbalploegen en de technische dienst overeengekomen dat men het elke vrijdag het gras zal maaien, want die spelen daar in het weekend. En in de Valk gaat het over 4 ploegen die daar nog spelen. Dus eigenlijk de voorstellen die u formuleert in uw voorstel van besluit, die zijn eigenlijk al uitgevoerd. Voor de rest, in die inleiding heb je het over dat er structurele maatregelen nodig zijn. Nu, ik vind die niet terug in uw beschikkend gedeelte van uw besluit, dus ik weet niet waar dat je daar op alludeert. Ik kan alleen maar eigenlijk besluiten dat, denk ik, uw reglement al is uitgevoerd en op dit moment zonder voorwerp is.
Hetgeen dat er ook staat, dat is een planning te maken om het inzaaien en het bespelen van het gemeenteplein en de Valk, om dat wel op elkaar af te stemmen.
Maar zoals gezegd, het wordt, en zo gebeurt dat al jaren, na het afsluiten van het seizoen, wordt dat ingezaaid. En nu is er een duidelijke afspraak dat het de dag voordat er daar een café-voetbalploeg match gespeeld wordt, dat het veld daar achter de Valk gemaaid wordt. Wat trouwens de ploegen prima vonden.
Ja,
dus ik weet niet welke...
Dus jij zegt, goed, we gaan nieuw netten hangen, het veld werd bezaaid, alle ploegen gaan terugkomen.
Maar ik weet niet waarom dat ploegen weggaan. Hè? Want jij hebt het over horeca, een cafévoetbalploeg. Eigen aan een cafévoetbalploeg is dat die vasthangen aan hun café. Dus die gaan daar spelen, die gaan ergens anders iets drinken. Hè? Waarschijnlijk het café waar ze de cafévoetbalploeg van zijn. En wij hebben die velden, die liggen daar, die worden gebruikt. Ik weet niet hoe dat je dan...
Hetgeen dat ik er...
Ja, maar dat is al gebeurd. Dus als
nog
jij
niet,
zegt,
hè, nog niet.
Als jij zegt... Met mijn voorstel hier gaan al die caféploegen terugkomen, dan vind ik het een beetje vreemd dat je mij vraagt, als je dat allemaal doet, gaan die ploegen dan terugkomen.
Ja. Ja. Jij zegt dat het allemaal gebeurd is dus.
Ik zeg dat het allemaal in uitvoering is, dus die netten zijn besteld. Dus eigenlijk alles wat er in je voorstel staat, is ondertussen al gebeurd. En dan zeg je, oh, en denk jij dan dat al die ploegen terugkomen? Dat weet ik niet.
En bijvoorbeeld het gemeenteplein wordt ook niet bespeeld door cafévoetbalploegen. Hoe komt dat? Of...
Ja, maar als er morgen een cafévoetbalploeg zegt, we willen dat plein spelen, zal dat bekeken worden en dan zal dat uiteraard kunnen. Maar als die vraag niet gesteld wordt, ik moet toch geen cafévoetbalploeg oprichten om op dat veld te gaan spelen?
Ja, een beetje overleg.
Maar met wie?
Ja, met de ploegen.
Met welke ploeg?
De cafévoetbalploegen, hè.
Maar,
huh?
Er is al de ploegen die er zijn, daar is overleg mee. En wij proberen die zo goed mogelijk tegemoet te komen. Dus zoals je zegt, achter de valk speelt er nu 4. Ja, en als een cafévoetbalploeg zegt, oh, weet je, op het gemeenteplein kunnen wij daar spelen. Gaan we dat bekijken wanneer het beschikbaar is en wat er kan. Dus met wie moet ik overleggen?
Met de ploegen, hè.
Ja, maar wel, met welke ploeg dan?
Ja, de cafévoetbalploegen. Ja,
welke cafévoetbalploeg? Ja,
er zijn er echt, hè. Ja, ja, en hier, in een helft speelt niet in Rijke Vorstel. Hey.
Ja, maar als een cafévoetbalploeg niet in Rijke Vorstel speelt... Dat ze de vraag stellen, hè. Ik sta er daar open voor. Maar, ik kan dat, toch moeilijk, ik kan het moeilijk aan een cafévoetbalploeg van de Kempen gaan afgaan om te gaan vragen of ze alsjeblieft in Rijke Vorstel willen komen spelen.
Er is een even tussenkomen, voorzitter. Peter, ik ben gevleid door uw compliment van daarnet, maar ik denk dat uw inleiding op het antwoord even minder zaken deed dan de inleiding op de vraag dan. Dat enerzijds en anderzijds vind ik het een beetje jammer de afgelopen 2, 3, 4 raden dat hier het debat echt op een heel giftige manier gevoerd wordt. Ik hoop dat ik niet de enige ben die dat op die manier ervaart. En ik denk eigenlijk dat we, dat we naar de toekomst allemaal in deze semi-half rond... Is moeten denken over onze manier van communiceren. Er zitten hier 3 studenten die uit interesse, denk ik, naar hier komen. We geven die volgens mij een stereotyp beeld van hoe politiek draait. En dat wil ik absoluut niet in onze gemeente. Dus ik denk dat we daar allemaal eens even mee moeten rondlopen, want ja, hier wordt niemand beter van. Hè? Ook geen cafévoetbalploeg.
Goed, maar ik concludeer uit zowel het voorstel als uit het antwoord van... de bevoegde schepen, dat eigenlijk de dingen die daar gevraagd worden, dat die eigenlijk in uitvoering zijn. Dus ik zou dan willen voorstellen dat we ineens tot de stemming overgaan over het toegevoegde agendapunt, mevrouw de burgemeester.
Nog voor ik ga stemmen, Dierk, ben er eigenlijk niet mee akkoord. Misschien sommige gedeelten die iets spittiger waren, maar ik denk dat wij toch de cultuur hebben willen breken. En ik denk nu maar aan de parochiezaal, om daar toch in overleg te gaan. Laten we die positieve dingen ook even benoemen en niet enkel altijd blijven stilstaan. Want je hebt dat vorige raad ook aangehaald. Ja. En ik denk dat dat voor iedereen geldt dan, inderdaad. Ja, ja. Dus even nu stemmen. Niet akkoord.
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 Akkoord.
Niet akkoord.
Niet akkoord.
Niet akkoord.
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 Niet akkoord.
Niet akkoord.
En niet akkoord. Het volgende punt betreft een energiescreening voor de verenigingen. Het woord is weer om aan Jeroen.
Daar waar we zo goed mogelijk onze eigen huizen en ons gemeentelijk patrimonium zo energiezuinig proberen te maken, laat dit bij veel sportclubs op verenigingen dikwijls de wensen over. Nochtans zou dit tijdens deze energiecrisis dubbel zo hard onder de aandacht moeten komen, want anders gaan een groot deel van onze verenigingen voor zeer grote verrassingen komen te staan bij het afrekenen van de energiefacturen. De factuur verlichten zoals gemeenten niet kunnen. Maar we kunnen wel advies geven aan onze verenigingen en sportclubs om hun energieverbruik in te korten en effectief te kunnen zien welke besparing dit kan opleveren. Daarom stellen we voor om een expert langs de gebouwen van onze verenigingen en sportclubs te sturen om een screening van hun gebouw te doen en tips te geven wat betreffende energiebesparing en bijkomende isolering. Dit alles conform het initiatief van de huisdokter van de IOK. De kosten van deze analyses zijn de kosten van het gemeentebestuur. Voorstel van besluit, gemeenteraad geeft opdracht aan het college om 1. De verenigingen aan te schrijven om interessepeiling te doen bij elke Rijke Vorstelse vereniging en sportclub. 2. Een energie-expert aan te bieden om een screening te doen van hun lokaal of clubhuis en energiebesparende maatregelen voor te stellen.
Ja, dankjewel. Het woord is aan Schepen van Energie, Bert van Genecht.
Ja, het is een leuk initiatief inderdaad. Alleen zitten we een beetje verveeld met het besluit dat geformuleerd is geweest. Het is niet helemaal duidelijk of dat nu gevraagd wordt om een energieanalyse te maken of een analyseadvies, dan wel gewoon raad geven omtrent energiemaatregelen die ze zo kunnen nemen. Ik hoop dat de meeste clubs er al mee bezig zijn, dat die dat uit zichzelf al gedaan hebben, dat die al zichzelf al eens een keer gaan kijken zijn, wat kunnen we doen? Als dat niet zo is, dan maar fijn, stel ik mijn eigen vraag bij het bestuur, maar fijn, zwart, dat is mijn mening. Dus het is niet echt duidelijk het besluit van, is het een energieanalyse, is het een energieadvies, dat er gevraagd wordt. Dus daarom zou ik graag een amendement willen indienen. En dat amendement bestaat uit één artikel, zijnde, dus via de gemeentelijke infokanalen berichten we de verenigingen dat ze indien gewenst beroep kunnen doen op onze energieambtenaar voor advies om hun patrimonium energiezuiniger te maken. Dus dan kunnen ze gewoon langskomen en gaat onze energieambtenaar meekijken wat er eventueel mogelijk is.
Twee andere artikelen komen te vallen.
Die komen dan te vervallen, ja.
Dus ik denk eigenlijk inhoudelijk dat het een volledig op het ander ligt, alleen dat we het hier via in-house dienstverlening bij wijze van spreken proberen op te lossen, zodanig dat inderdaad de specialist ter zake hier in het gemeentehuis of bij het lokaal bestuur, dat die eigenlijk rechtstreeks het advies kan geven aan de verenigingen die erom vragen. Dat is kort samengevat. Voilà. Dus ik stel voor dat we dan stemmen over het amendement.
Akkoord.
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 Akkoord. Ik wil eigenlijk een schorsing vragen, want het gaat me allemaal ter afwerf, is deze moment.
Goed, dan, oké, dan schorsen we deze zitting. Ja.
Komt onze stem dan te vervallen, of niet?
Nee.
Mijn bedacht.
Zo, dat zullen we wel zien, hè.
Poperingen, kanten van Poperingen. Vijf dagen of iets. Slecht weer, ja. Doorrijden. Ja. Gisteren. Ah ja, dat is juist. Ah. Ja, we waren gisteren eerst toen half zeven thuis zijn van Gieden. Ja.
Ja.
En veel volk?
Goed, beste raadsleden, ik zie dat iedereen terug rond de vergadertafel is komen aansluiten. Ik stel bij deze dan ook voor dat de schorsing wordt opgegeven. En we waren bezig met de stemming over het amendement.
In principe komen ons punten overeen, dus het is alleen de praktische uitwerking. Maar ik moet me vergeven, ik ben een gewone werkmeester. Dus.
Daar zitten we hier, hè, voor elkaar te vergeven. Voilà, Tiede, ik heb punten gescoord. Goed. Jacques.
Ook akkoord.
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 En akkoord. En dan stemmen we over het extra agendapunt.
Niet akkoord.
Niet akkoord.
En voor Walter?
Of ja, excuseer. De algemeen directeur wijst er inderdaad op dat als het amendement goedgekeurd is, dat dan het onderliggende agendapunt zonder voorwerp is komen te vallen. Dat betekent dat we bij deze aan het einde van deze gemeenteraad komen zijn, behalve natuurlijk nog de schriftelijke vragen. Dus ik wil iets de mondelinge vragen, maar ze zijn schriftelijk ingediend. Goed, voilà. In willekeurige volgorde, Danny, aan jou het woord. Je had een vraag.
Ja, ik had een korte vraag, dat heel actueel is, denk ik. Hoe gaat onze gemeente besparen op energieverbruik? Zijn er al maatregelen genomen?
Ja, ik heb daar een lang antwoord op.
Ja, dat had ik gehoopt.
We zijn er ook al lang mee bezig. Reeds 25% van de openbare verlichting heeft al verleiding ondergaan. Tegen het einde van het jaar zal dat 30% zijn. Ook het brandregime van de straatverlichting is reeds enkele maanden geleden aangepast. Wordt nog eens aangepast, hoogstwaarschijnlijk. Maar we moeten weten van Fluvius wat het kan. En we gaan nog met de uren wat verminderen. Dan de aanschijnverlichting van de gebouwen, monumenten en zo. Die worden uitgeschakeld. Er komt ook een onderzoek naar verleiding van onze grote verbruikers, zoals het werkhuis, de sporthal, het gemeenschapscentrum. Er hangen nog TL-lampen enzovoort. Voor dat verder te kunnen doen. Dat is lopende, dat onderzoek. Temperatuur in alle gebouwen wordt ingesteld op 19 graden. Enkel 20 graden waar personeel bureauwerk uitvoert. Wat het woonzorgcentrum betreft, daar gaat 22 graden zijn. En de sportzalen, zoals de Valk, de Kuiperij, de Turnzaal, dat zal 16 graden zijn. Het AVAC-installaties, dat is verwarming, ventilatie en airconditioning. Die installaties werden half september allemaal technisch geïnspecteerd en correct afgesteld om zo verliezen te vermijden. De regelingen zijn ook tegelijk allemaal in kaart gebracht. De compressor van het werkhuis zal voorzien worden van een tijdsklok zoals die enkel kan draaien tijdens de werkuren. Info zal gegeven worden aan verschillende interne diensten met bespreken tot verluchting, ventileren, verwarming. Dat zal een mondelinge toelichting zijn. Er wordt ook communicatiecampagne opgezet om de gebruikers van de gebouwen, onder meer personeel zelf en de verenigingen, te sensibiliseren om het energieverbruik mee in te perken. En dan energieslurpende activiteiten gaan we afbouwen of afschaffen. Zo zal er ook in verleden jaar was beloofd van een ijspiste te komen. Die zal er niet komen dan. Mm-hmm. We gaan ook het principe van zonnedelen trachten toe te passen met onze gebouwen, maar er komen nog nieuwe reglementeringen voor in mei, januari. Dus dat zijn zowel de grote brok van de energiebesparende maatregelen.
Ja, heel goed. Ja, je hebt het gezegd, intern een beetje communiceren, want ja, we hebben al eens vastgesteld dat er s'nachts ergens licht blijft branden in een lokaal gebouw hier. Dat stoot natuurlijk tegen de borst bij de mensen. Hè. Ja, heel goed, dankjewel.
Hoe correleert dat met de huidige
coronamaatregelen. Ik merk dat ik daar zelf wel erg tegenaan loop. Je wilt het niet te koud hebben, maar je moet ook nog verluchten. Ja, je moet altijd,
natuurlijk, als er plots coronamaatregelen komen, moeten we daar ook rekening mee gaan houden. Hè. Dus dat is dan weer een uitzondering.
Ik denk, gewoon aan klaslokalen zijn die nog altijd geldend. Hè. 800 ppm, raam en deur open. Dat is wel, ik weet niet hoe...
Ja, maar goed, de maatregelen die al van toepassing zijn in verband met COVID zullen ook toegepast worden. Daar kun je niet buiten natuurlijk.
Goed. Jeroen, op de samenvoeging van de parochies. Ja.
Er is een infomoment geweest over de samenvoeging van de parochie Sint-Jozef en Sint-Willebordus Rijkenvorsel. Vraag 1, wat gaat er concreet gebeuren? 2. Wat gaat er gebeuren met het stukje Beers en de Kwikstraat dat aangesloten is bij parochie Sint-Jozef? Welke invloed heeft deze beslissing op de geplande renovatie van de kerk van Sint-Jozef? 4. Gaan de Eucharistievieringen in Sint-Jozef blijven bestaan of gaat er uitgeweken moeten worden naar de Sint-Willebroduskerk? En 5. De energiefactuur voor het verwarmen van deze prachtige kerk komt onrechtstreeks op het bord van de Rijkenvorselaar. Welke maatregelen gaan de mensen van de kerkfabriek doen om de energiefactuur te temperen?
Het woord is aan schepen van eredienst, Karel Geens.
Jeroen, ik begrijp dat je die vraag stelt. En dat leeft al bij de mensen. We merken dat ook op Sint-Jozef. Nu, anderzijds zijn er eigenlijk vragen die meer gericht zijn aan de parochie. Nee, wij zijn hier de gemeente en het is niet aan ons om te bepalen of dat de parochies al dan niet moeten samengaan en onder welke voorwaarden. Dus ik zou eigenlijk willen aanraden om, als er nog infoavonden komen in de toekomst, daar ook naartoe te gaan. Ik zal dat waarschijnlijk ook zijn, ik heb ook op de woord te houden door de diensten van parochie en kerkfabriek. maar ook wij als college wachten net momenteel af wat de resultaten zullen zijn van die besprekingen. Zij gaan de parochianen daarin betrekken. Maar het is wel een tendens die we natuurlijk zien over heel Vlaanderen. De aanwezigheid in de diensten neemt af en wij moeten natuurlijk maatregelen gaan nemen dan. Daarmee dat wij vanuit de gemeente al jaren samenwerken met de kerkfabriek en de parochie om een nevenbestemming te zoeken voor die kerk, maar dat is jammer genoeg tot op heden niet echt van de grond gekomen. Dus eigenlijk wachten wij momenteel af wat er uit de bus gaat komen. En dat heeft natuurlijk ook zijn betrekking op de renovatie van de kerk, want voordat er een besluit is van hun, gaan wij ook geen besluit nemen over de renovatie, of toch niet over het grotere geheel. Wat wel gaat gebeuren binnenkort, is het opstijgend vocht aanpakken, dat is wel dringend. Ja, dus we werken wel verder, maar op een trager tempo, omdat we eerst het grotere plaatje moeten kennen natuurlijk. Maar ook over die bezorgde reacties moet ik toch wel zeggen dat voor de gemeente, ja, Sint-Jozef is Sint-Jozef en blijft Sint-Jozef. Het is niet omdat mogelijk die parochie zou verdwijnen, dat voor de gemeente verandert. En ik wil dan ook een oproep doen aan alle raadsleden hier allemaal, om als wij zo'n gerucht te horen van Sint-Jozef gaat verdwijnen, dat we dan ook wel wat kunnen tegenspreken, hè, dat wel puur een kerkelijk gegeven is, maar voor de gemeente eigenlijk Sint-Jozef blijft. En dat is wel belangrijk, denk ik, voor de bewoners daar. Ja, er zijn een aantal mensen die inderdaad bezorgd zijn daarover. Ja, nee. Natuurlijk niet het dorp dat verdwijnt alsof dat gaat weg, maar...
Goed. Oké.
Ja. Is dat een beetje een voldoende antwoord, Jeroen?
Ja. Ik begrijp dat elke andere vereniging zou zijn, zou je dat hier niet vragen. Maar natuurlijk, tussen de kerkfabriek en de gemeente zitten er iets meer connecties. Maar ik neem wel genoegen met het antwoord en dank u.
Ze hebben destijds geëxperimenteerd met infraroodpanelen voor de verwarming. Is dat nog gaande of thuis?
Nee, dat was eigenlijk hier in het centrum en dat werkte eigenlijk niet voor de kerk. Ja,
okay.
Goed. Jeroen, het aflezen van boordstenen.
In december 2021 hebben we hier unaniem een amendement van onze fractie goedgekeurd wat betreft de afschuiling van de nieuwe gehandicapte parkeerplaats in de Bochtenstraat. Wanneer gaat dat uitgevoerd worden?
Karel?
Ja, eerst en vooral zeggen dat er zijn regelmatig ons aanvragen en die worden allemaal samengebracht om dat in één trek te kunnen doen. En dat is eigenlijk al de reden dat dat niet is gebeurd, maar... En we hebben dat niet goedgekeurd in een tijd, omdat we dat ook wel een goed idee vonden. Maar eigenlijk zonder de technische kant van de zaak te kennen. En men is dat dan eigenlijk in het kader van de afrekeningen die binnenkort gaan gebeuren onderzoeken. En toen hebben ze eigenlijk vastgesteld dat eigenlijk heel die parkeerplaats moet hier aangelegd worden als we die aan boord zien afrezen. En dan zitten we eigenlijk dat de steilere helling, die dan gaat komen, dat het heel erg kan zijn voor de toegankelijkheid. En de bewoner die die plaats heeft aangevraagd, is eigenlijk tevreden en heeft eigenlijk ons niet gevraagd om ook die afscheiding te doen. En volgens de richtlijnen mag die helling maximum 2% zijn. En als we die aanpassing zouden doorvoeren, gaat het naar 4% gaan. En dan zou die eigenlijk niet voldoen aan de wettelijke normen. En dat is eigenlijk de reden waarom dat we eigenlijk op dit moment aanlopen tegen het feit dat dat technisch gezien eigenlijk niet kan. Ja, we hebben daar wel mee goedgekeurd in een tijd, dus ik vermoed dat we dan een punt op de raad zullen moeten brengen de volgende keer, ja, om dat om te draaien. We hadden dat graag meegedaan, maar technisch is dat niet haalbaar. En we willen natuurlijk ook niet dat die mensen die daar gebruik van maakt, dat die in problemen komt, dat die helling te stijl wordt dan.
Ja, ik begrijp het. Maar ja, het is natuurlijk niet voor die mensen dat daar die parkeerplaats is aangelegd. Natuurlijk is er bepaalde vragen, dat snap ik ook wel. Maar ja, als het zo is, dan had ik ook wel graag een terugkoppeling gezien. En dan is dat goed.
Ja, dank je wel.
Goed, dank je wel. Lut, parkeren op Koekhoven.
Ja. Enige tijd geleden werden de borden verboden parkeren geplaatst in de schuine zijstraat van Koekhoven. Toch kan men vaak vaststellen dat er auto's blijven parkeren. Ik merk hierbij op dat aan de linkerzijde van de straat 2 verkeersborden geplaatst werden met verboden parkeren. Echter aan de rechterzijde werd slechts 1 bord geplaatst. Hierdoor zou het kunnen zijn dat bestuurders vermoeden dat er in het laatste gedeelte richting Hoogstraatse Steenweg aan de rechterzijde toch mag geparkeerd worden, omdat er slechts 1 bord staat. Misschien is het toch wenselijk dat hier nog een bord bijgeplaatst kan worden.
Het woord aan Schepen, Karel Jens.
Ja, ik vind dat een terechte vraag moet, want ook wij zien nog wel dat er geparkeerd wordt. Ja, dat is werk voor de politiediensten. En ik zou ook zeggen, van ja, als mensen dat zien, en ze mogen ook altijd signaleren, en dan kunnen ze komen optreden. Want de politie is ook gevraagd om die mensen niet direct op de bond te slingeren, maar om die aan te spreken, die mogelijk, en te zeggen van kijk, op het Hof van Plezantien, dat appartementencomplex met een leuke naam, er zijn ook een aantal openbare parkeerplaatsen die zij dan mogen gebruiken. Nu, waarom staat daar geen bord aan de rechterkant van voor? We zitten dan met 2 opritten, één voor een privéwoning en voor het appartementen. En dat wil eigenlijk zeggen dat je dat niet mocht parkeren. En we streven ernaar om het aantal verkeersborden te beperken, want het mag geen bordenzee worden, het moet een beetje overzichtelijk zijn. En omdat het daar eigenlijk technisch gezien al niet mag om te parkeren, was dat niet nodig volgens de diensten om daar een bord te voorzien. Dus dat is eigenlijk een beetje ons antwoord op uw vraag.
Oké.
Goed, Lut. Herbruikbare plastic bekers voor evenementen?
Ja, binnenkort zullen de plastic wegwerkbekers niet meer gebruikt mogen worden tijdens evenementen. Vanaf wanneer is men verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken? Voor verenigingen is het zeer kostelijk om de herbruikbare bekers aan te kopen. Komt onze gemeente hierin tegemoet voor de aankoop van deze herbruikbare bekers? En wat wordt er verstaan onder evenementen? Vallen hieronder ook de talrijke straat- en buurtfeesten? Dienen zij dan ook zelf deze bekers aan te kopen?
Het woord is aan de schepen van Financiën, Karel Deens.
Dus het is inderdaad zo dat sinds 1 januari 2020 organisatoren niet langer eenmalige drankrecipiënten, heet het dan, mogen gebruiken. Wegwerp, met andere woorden. Het is enkel toegelaten. Dat is wetgeving van hoge hand is niet altijd even duidelijk. Hè. Dus het is enkel toegelaten indien men 95% kan recycleren. En dan mag het wel. Dus voor lokale besturen eigenlijk geldt die materiaal niet. Wij mogen dat sowieso niet meer eigenlijk. Ja, als wij als gemeente iets doen, moeten wij glas gebruiken, porselein, herbruikbare bekers en dergelijke. Wat voeding betreft is het ook zo. Dezelfde regelgeving. Ook lokale besturen mogen hier ook niet meer wegwerpzaken gebruiken. Dus dat kan goed zijn dat wij, als wij eens een verduurwagen laten komen met de gemeente, voor de receptie bijvoorbeeld, dat wij dan plastic bakjes moeten geven, die wij dan achteraf zullen moeten uitwassen. Hè. Het is, dat het dan beter is dan een kartonnen beker dat gerecycleerd kan worden. Ik weet dat niet, maar dat is regelgeving van hoge hand en die zullen wij moeten navolgen. Momenteel is er eigenlijk geen einddatum voor verenigingen wanneer wegwerpbekers niet meer mogen gebruikt worden, indien ze ze kunnen, 95% kunnen inzamelen. Ja, dus daardoor is dat momenteel, en ik zeg wel momenteel, niet aan de orde als gemeente om herbruikbare bekers aan te kopen. We hebben dat ook afgetoetst met andere gemeenten uit de geburen. En zij zeggen eigenlijk hetzelfde. Je kunt ook op verschillende manieren bekers huren bij organisaties of bij brouwers. Maar ik zeg het nog eens, als zij kunnen goed ophalen, dan mogen zij nog wegwerpbekers gebruiken. Natuurlijk ook hier weer een uitzondering. Bepaalde evenementen waar dat geen glas mag, zullen zij misschien wel herbruikbare bekers moeten schenken. En like met bepaalde kermisuren bijvoorbeeld. Ik weet, het is een heel ingewikkelde wetgeving. Ik denk soms dat men nationaal op een bureau zit en dat iets verzint dat niet altijd even praktisch is. En een definitie van evenementen, dat zijn periodiek of eenmalige gebeurtenissen, op het gebied van kunst, cultuur, sport, feesten of kermis. Maar het geldt niet voor evenementen die straat- of buurtfeesten zijn, want dat is eigenlijk uw bekommernis, denk ik. Hè. Ja. We gaan ervan uit, of men gaat ervan uit, de wetgever, dat straat- en buurtfeesten eigenlijk voor een beperkte niet toegankelijk zijn, bewoners uit de geburen. En zij zijn dus geen openbaar feest, en daar moet de wetgeving niet volgen. Dat is eigenlijk kort samengevat de ingewikkelde wetgeving rond herbruikbare en wegwerpbekers.
We hebben destijds, Lut, ook die vraag gesteld vanuit de jeugdraad om eventueel via het reservefonds van de jeugdraad of via een potje dergelijke bekers aan te komen. We hebben dat onderzoek gedaan, maar dat bleek heel moeilijk te zijn omdat je wel degelijk met een recipiënt zit waar voeding in verkocht wordt. En dat moet dus onder ongelooflijke hygiënische omstandigheden verhuurd. En je weet niet, als de ene dat huurt, is dat even zuiver afgewassen voor de volgende. Dus dat zijn gewoon ingewikkelde zaken om als jeugdraad of als gemeente u verantwoordelijk voor te stellen. Ik denk wel dat het een goede vraag is om mee te nemen naar de toekomst. Er zijn bepaalde gemeenten waar er grote zomerbars zijn of grote, zoals dat we hier onze Vessel Swingt hebben, die dat als vereniging wel aankopen en ook ter beschikking stellen aan andere kleinere verenigingen. Dus dat is denk ik wel een denkrichting dat binnen de adviesraden is verder gegaan kan worden. Ik denk dat dat een impuls kan zijn aan hun.
En zeker op te volgen ook, voor de nabije toekomst.
Ja. Ik wil even wel aanvullen, omdat de sprong, dat is destijds ook wel aangehaald, maar de sprong uit Meerhout, die lenen aan lokale verenigingen in de gemeentes. Hè, die brengen dat goed hygiënisch aan en die worden dan bij hun thuis met sociaal werk ook gereinigd. En dat is een win-win voor iedereen. Hè. Dus de sprong kan ik daar wel in aanraden om dat daar te huren.
Goed. Dank u wel. Jacques, tot slot. Je had ook nog twee vragen.
Ja, de eerste vraag. Wat is de status van het project CITESAS? Loopt alles nog volgens de planning?
Boort is aan schepen van openbare werken, Bob van der Einde.
Ja, Jacques, de projectontwikkelaar is de nodige voorbereidingen ontreffen voor het inleiden van de omgevingsvergunningsaanvraag, voor het te verkavelen van de gronden. Die vergunning moet volgens de bepalingen in PPS-overeenkomst uiterlijk begin december worden ingediend. Kort daarna zal ook de eigenlijke omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend en na het bekomen van de verkavelingsvergunning wordt ook het recht van opstal verleend. Daarna kan de verkoop van de woningen en appartementen van start gaan. De werken zullen naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2023 aanvangen. Er zal voorafgaandelijk aan het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag een informatiemoment worden georganiseerd voor de inwoners. Informatie over het project wordt door de ontwikkelaar ook gepubliceerd op de website www.sasrijkevorsel.be. Wat betreft de centrale zone, dit wordt momenteel afgestemd met de projectontwikkelaar in functie van de zichten. Want je weet dat hij een andere... Dan het park is deels aangelegd. De verdere aanplanting gebeurt dit najaar na het bekomen van de nodige vergunning. En de speeltuin wordt in het voorjaar van 2023 ingericht door de studenten van de Thomas More Hogeschool. Dus alles is nog altijd op zijn planning.
Ik weet dat je gezegd hebt, een jaar geleden ongeveer, dat er begin 2023 zeker zou gebouwd worden. En die vraag is natuurlijk ook via de informatievergaderingen ook... Ja, op geantwoord.
Blijf ik
dus,
op in de loop van tweede, ja, maar je weet dus, niet, er kan altijd iets tussenkomen waar je geen alleen.
Maar ik krijg regelmatig de vraag, is het wel in het begin van 2023 als ze gaan starten?
Ja, in de loop van 2023 zal er gestart worden. Alleen, ik kan niet, ik moet eerst weten of alles goed verloopt in heel die procedure. Normaal wel.
Ja,
maar dat kun je niet zeker zeggen, hein, Jacques.
Het project is al 10 jaar bezig, dus de mensen die zeggen, moet dat zo lang duren? En die blijven zeggen, die worden echt ongeduldig. En ja, er zijn heel veel mensen van Sint-Zorgedouw geïnteresseerd zijn, die uitgeweken zijn en terug willen komen.
Ja,
dus,
ik heb dat ook vernomen en er zijn er heel wat. Maar inderdaad, wij proberen het nu zo snel mogelijk af te handelen. Maar je weet, de procedure, de eerste procedure geen inschrijven, de tweede procedure alleen wel, en zo verder, en zo verder.
Ja, natuurlijk. Ja, maar nu is het ook het probleem dat de prijzen allemaal de lucht ingeschoten zijn en de mensen worden ook ongerust.
Kunnen we natuurlijk niks aan doen.
Nog.
En dat die eerste jaar er niks aan gebeurd is, kunnen wij ook niks aan doen. Want dat was toen aangekocht en zo verder en zo verder. Maar goed, we zijn er nu volop mee bezig en we hopen begin 2023 daar te starten.
Okay,
maar de juiste datum kan ik niet zeggen.
Nee, maar daar kan ik al iets aan doen. Ja. Want...
Oké.
Okay.
Ja, kunt. Sparen,
ja.
Oké, de ontsluitingsweg, Jacques.
Tweede vraag, dus de ontsluitingsweg langs de nieuwe dreef in Beersen gaat er snel komen volgens de burgemeester van Beersen. De werken starten reeds begin 2023. We kunnen nu verder met het project om het zwaar vrachtverkeer uit de kernen van Beersen Centrum en Den Hout halen, zegt de burgemeester. Er komt aansluitend ook een vaste brug over het kanaal, waarna het verkeer wordt geleid naar de Rijkenvosselseweg. Welke gevolgen brengt het mee voor Rijkenvossel als dat zwaar verkeer richting Rijkenvossel komt?
Het woord is aan Scheepkarmkeens.
Ja. Een heel goede vraag, Jacques, inderdaad. Ook wij zijn in het verleden daar bezorgd over geweest. Momenteel, het vrachtroutenetwerk dat in opmaak is binnen de provincie, zal er ook meer duidelijkheid in brengen. Ook het vrachtroutenetwerk dat in het mobiliteitsplan van de of het regionaal stedelijk gebied Turnhout, zo moet ik het noemen, staat, heeft daar ook aandacht aan besteed. En als gemeente hebben wij altijd benadrukt dat de nieuwe weg en de nieuwe brug geen nadelige gevolgen mag hebben voor Rijkenvorsel dorp. En volgens de afspraken die binnen de stuurgroep van de mobiliteitsstudie Noorderkempen zijn gemaakt, zou via een vrachtwagensluis doorgaand verkeer door Rijkenvorsel tegengegaan worden. Het is ook wel een voordeel voor Rijkenvorsel, want de Meiren, onze KMO-zone daar, ga ook kunnen ontsluiten via die brug naar de E34. Dus gaat ook wel een voordeel geven. En via de vrachtwagensluis zou ons dorp eigenlijk geen extra verkeer mogen krijgen. Dat zijn de afspraken die er rond gemaakt zijn en die men technisch zal moeten uitvoeren om dat allemaal in orde te krijgen.
Dat is met de provincie afgesproken?
Ja, dat staat naar de mobiliteitsstudie van de Noorderkempen. En binnenkort, we zijn nu volop bezig met een vrachtroutenetwerk op te maken. En dat zal daar ook onderdeel van uitmaken.
Wanneer is er uitsluitsel van hoe dat gaat gebeuren?
Ja, hoe dat nu technisch gaat gebeuren, dat zal pas zijn als dat allemaal verwezenlijkt wordt. Hè. Maar de afspraken daaromtrent, die zijn er en die zullen ook bevestigd worden allemaal in die studie. En die zal ook zeker op de raad moeten komen, vermoed ik, om goedgekeurd te worden door de gemeente. Dus zodra we daar nog meer duidelijkheid over hebben, dan komt dat zeker terug hier op de raad. Ja.
Oké, bedankt.
Goed, dankjewel de raadsleden die vragen hebben ingediend en de leden van het Schepencollege voor het formuleren van antwoorden. En met deze zijn we aan het einde gekomen van deze gemeenteraad die bij deze gesloten verklaard wordt.